Ik mag u allemaal welkom heten en we gaan ook welkom zingen. En daar starten we straks mee en daarna houden we even een stilte. Dus we zingen uit Psalm 138.
In een moment van stilte openen we ons hart voor God, voor elkaar en voor onszelf. Wij zijn samengekomen in de liefdevolle naam van die ene God die hemel en aarde gemaakt heeft. Alles wat leeft, in de lucht, in het water en op het land. Zijn liefde houdt eeuwig stand. Genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, van Jezus Messias, onze hemelse broer, door de Heilige Geest. Amen. Ga zitten. Wil u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we komen bij u nu de aarde zich langzaam aan de winter ontworstelt. Nu de zon weer meer gaat schijnen en de natuur, uw schepping, zich klaarmaakt voor een nieuw seizoen van groei en bloei en van nieuw leven. We zijn gekomen om open te staan voor uw liefde, voor uw woord. We zijn gekomen om samen te zijn, om stil te zijn. Heer, laat uw woord in ons groeien en vrucht geven. Beziel ons met uw Heilige Geest. Amen. We zingen en bidden een psalmgebed, dat wil zeggen van psalm 65 zingen we de eerste twee coupletten. Ik bid een deel uit de Bijbel, onberijmd. Ik voeg daar iets aan toe vanuit gedachten uit onze tijd. En dan sluiten we af met twee coupletten van psalm 65. U hebt met kracht de bergen vastgezet. U bent omgord met macht. U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. De machten die niet zorgen voor de verdrukten van deze wereld, roept u tot de orde. De wapens moeten ze neerleggen. De rijkdommen die ze vergaard hebben, uitdelen aan de armen. Want u hebt de aarde geschapen voor de mensen, vruchten en graan om de honger te stillen, het kruid van het veld voor de bewoners van het land. In het licht van de zon geeft u groeikracht. In de regen komt u met zegen. In de warmte van de zon zorgt u voor heel de schepping. Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten. U brengt gejuich van oost tot west. Zingen we couplet 5 en 6. Ik wil met u lezen uit het tweede boek van de Kronieken, hoofdstuk 1, vanaf vers 7. Die nacht verscheen God aan Salomo en zei: vraag wat je wilt, ik zal het je geven. Salomo antwoordde: u bent mijn vader David altijd goedgezind geweest en hebt mij als opvolger aangesteld. Laat nu, Heer God, uw belofte aan mijn vader David bewaarheid worden. U hebt mij aangesteld als koning over een volk dat zoveel mensen telt als er stof op de aarde is. Schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen besturen? Hierop zei God tegen Salomo: omdat dit je wens is, omdat je niet gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om roem en de dood van je vijanden, en ook niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om het volk te kunnen besturen, waarover ik je als koning heb aangesteld, zal ik je wijsheid en inzicht schenken. En ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven, zoveel als geen enkele koning voor jou ooit heeft gehad of na jou ooit nog zal verkrijgen. Hierna keerde Salomo van de ontmoetingstent op de offerhoogte van Gibeon terug naar Jeruzalem, van waaruit hij regeerde over Israël. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. We willen zingen lied 823, vers 1, 2 en 5. Ik wil met u lezen uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 11, vanaf het eerste vers. Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen: Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Wil je mij 3 broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: Val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven wie hem daarom vragen? Tot zover de lezing uit het Evangelie. Geprezen zij God om zijn woord en gelukkig de mens die hierin zijn leven herkent. Willen we zingen lied 686. Thank you. Geliefden van onze Heer Jezus Messias. Ik realiseer me dat de mensen thuis hopelijk ook meekijken en meebeleven. Maar ik heb toch erg de neiging om naar u te kijken die allemaal aan één kant van de kerkzaal zitten. Maar fijn dat u met ons meedoet. Als kleine jongen heb ik bij mijn oom en tante op de boerderij gelogeerd. Mijn beide ouders komen van de boerderij. Mijn ene opa, die van mijn moeders kant, heeft voor de oorlog op de Adrianashoeve hier aan de spoorlaan geboerd. Toen gingen mijn opa's en oma's elke zondag 2 keer naar de kerk. Toen ze verhuisd zijn naar Culemborg deden ze dat ook. En later mijn oom en tante, bij wie ik dan gelogeerd heb in Culemborg, ook. En op biddag en dankdag waren ze er ook. Dat kon toen nog, omdat de diensten waren aangepast aan de melktijden. Als ik tegenwoordig door het land rij, zie ik dat heel wat boeren op zondag aan het werk zijn. En in de kerken bidden we nog wel voor een goede oogst. Maar de meeste boeren lijken dat niet meer nodig te hebben, dat gebed. Ze hebben daar andere oplossingen voor. De meeste boeren waren gewend om op de knieën te gaan voor droog hooi, voor gezondheid, voor hun vee, voor een goede opbrengst, voor de aardappelen en de suikerbieten en wat er verder van het land mag worden verwacht. En misschien gaan veel boeren nu nog op de knieën, maar dan vaak voor de banken, om een nieuwe lening of voor de agro-industrie, de toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en eiwitsupplementen. En daarmee zijn ze redelijk verzekerd van een hoge opbrengst, ook zonder gebed. En zo zullen de boeren zelf het waarschijnlijk niet beleven. Maar een goede oogst op het gewenste moment kan niet zonder deze hulpmiddelen. Tenminste tegenwoordig niet meer. Tenzij je biologisch boert, maar dat vraagt weer een heel andere opzet. En de bijpassende hogere prijzen voor de consument. Wat is de wereld veranderd? Eeuwen geleden waren de boeren mensen die met kennis van de natuur gebruik maakten van de schepping. Zij wisten wanneer je het beste kon zaaien en oogsten. Zij wisten wat het vee nodig had. Het waren zeer kleinschalige boeren die leefden van de schepping zoals die er was. Ik kan me herinneren dat de stier nog op de boerderij verwacht werd. Nu niet meer. Natuurlijk waren er goede tijden en slechte tijden. Maar de natuur, de schepping, stond centraal. Daarvan was de mens afhankelijk. En mogelijkheden om dat bij te sturen waren er niet of nauwelijks, behalve dan het gebed. In de laatste 80 jaar is er dan ook heel wat veranderd. Door alle middelen die de industrie heeft ontwikkeld, is de boer steeds minder van de schepping afhankelijk geworden. Als het te droog is, zijn er sproeiinstallaties. Als het te nat is, worden de polders leeggemalen. Als er zoveel gewassen van dezelfde soort bij elkaar staan, wat natuurlijk heel handig is met grote machines, dan zijn er middelen om ervoor te zorgen dat de insecten en andere schepsels zich niet te goed kunnen doen aan het eten dat wij bestemd hebben voor onszelf en voor de dieren die ons melk en vlees leveren. De meeste mensen zien dan ook inmiddels geen nut meer in het bidden voor een goed groeiseizoen. Maar ik ben blij dat u er in elk geval bent vanavond. Toch willen we vanavond bidden voor ons dagelijks brood, voor voedsel, voor gezondheid en voor arbeidsvreugde. Dat lijkt een soort verlanglijstje te zijn en misschien voelen we dat ook wel zo. Maar ik heb mij in de loop van mijn predikantschap geleerd dat bidden toch niet zo bedoeld is. Bidden is niet een verlanglijstje, niet een werkbriefje voor God, waarbij wij dan rustig kunnen afwachten wanneer de levende er tijd voor heeft. Bidden is ook geen toverformule waarin wij met behulp van de meest betrouwbare macht de wereld kunnen veranderen. Bidden is ons hart openen voor Gods bedoeling met ons leven. Bidden is dus openstaan voor wat God van ons vraagt. Bidden is ook ons toevertrouwen aan God, aan zijn plan met de wereld, aan wat hij voor alle mensen zou willen. En vanavond is bidden ook dat we daarmee weer beseffen dat wij niet boven de schepping staan, die we naar onze hand zouden kunnen zetten, maar dat wij deel van deze schepping zijn. Ook wij mensen zijn geschapen. Ook wij zijn, net als de dieren en de planten, schepsels die ons leven niet aan onszelf te danken hebben. Wij zijn een klein radertje in het complexe geheel van de schepping. En we hebben een deel van de schepping als voedsel gekregen. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat de hele natuur één prachtig cadeau is waar alle mensen van kunnen genieten? Bomen en struiken met bloesem, vruchten als de tijd er rijp voor is. Bossen, velden met een variëteit aan grassoorten en kruiden. Met vlinders en andere insecten die zorgen voor de bestuiving. Vogels die zorgen voor de verspreiding van de zaden en voor prachtige fluit en wat al niet meer. Koeien, schapen, geiten, varkens en nog veel meer dieren die wij ook op ons menu hebben gezet. Eén grote maaltijdbox voor alle mensen en voor alle dieren. En die hele schepping, die heeft God ons in handen gegeven om van te genieten, van te eten en voor te zorgen. Een mooier geschenk is eigenlijk niet denkbaar. Vind je het niet fantastisch dat je realiseert dat wij zo te midden leven van alles wat groeit en bloeit, wat God ook voor ons gegeven heeft? Teken van zijn liefde voor ons. Een grotere reden om daar ontzettend zuinig op te zijn, kan ik mij niet voorstellen. Maar wat doen we ermee? We zetten die heerlijke maaltijdbox op de verwarming. Elk jaar een klein beetje warmer, omdat wij CO2 blijven uitstoten. En we onze vliegvakanties niet willen missen. Inmiddels is de aarde al bijna die 1,5 graad warmer, waar we toch graag onder zouden willen blijven. Dat kan niet lang goed gaan nog. Ik las vorige week dat wetenschappers er rekening mee houden dat de opwarming van de aarde met 1,5 graad betekent dat er wereldwijd 1/3 van de voedselproductie gevaar loopt. 1/3 van alle voedselproductie. Rondom de evenaar zullen de meeste mensen geen eigen voedsel meer kunnen verbouwen. En waar denk je dat die mensen naartoe komen? Waar wel voedsel is natuurlijk. En als wij hier niet willen delen, als wij ze hier niet willen hebben, dan moeten we ervoor zorgen dat ze hun eigen voedsel kunnen blijven verbouwen. En dat betekent dus dat de opwarming van de schepping liever vandaag nog dan morgen gestopt wordt. Het grote kwaad zit in de opstapeling. Wat wij nu uitstoten verdwijnt niet. Dat zit in de lucht, dat blijft daar nog heel lang. Maar er komt wel bij. Elke keer komt daar bij, elke dag tot nu toe. Want we gaan maar door met het leven dat wij gewend zijn. Dat we niet willen missen. Het vliegen kunnen we niet laten. De uitstoot van auto's is een deel van ons leven geworden. En wij consumenten, we willen ja, graag regelmatig iets nieuws kopen. Maar om dat nieuwe te maken, stoten fabrieken wel van alles uit. Waarom gaan we daarmee door? Terwijl we weten dat het eigenlijk niet zou moeten. Eigenlijk. Maar ja. Als het van de mensheid zou afhangen, zou de hele schepping naar de knoppen gaan. Misschien over 30 jaar hoor, dat u het niet meemaakt, maar uw kinderen en kleinkinderen wel. Maar ik heb goed nieuws. God laat zijn schepping waarin wij leven en vooral waarvan wij leven niet in de steek. Hij laat ons niet in de steek. En we zien dat aan de verhalen die we gelezen hebben. Salomo mag iets kiezen. Hij kiest niet voor rijkdom of aanzien. Trump en Musk zouden hem waarschijnlijk een loser noemen. In de wereld van Trump en Musk en ook van Poetin gaat hij het niet redden. Hij kiest voor wijsheid. Maar de rest krijgt hij erbij. En of Salomo nou de rest van zijn leven zo wijs gebleven is, is nog maar de vraag. Want zijn zoon moest in elk geval het noordelijke deel van het land, het Rijk Israël, afstaan. Dus ook Salomo heeft grote fouten gemaakt. Maar goed, hier gaat het erom dat hij wijsheid kreeg. En we kennen de verhalen van zijn wijsheid natuurlijk. Wat is wijsheid? Op de korte termijn is het voor de boeren het handigste om te blijven boeren zoals ze dat doen. Want de grote investering vraagt een lange termijnvisie. Maar dat betekent tegelijk dat de mestproblematiek zich blijft opstapelen. En helaas heeft de nieuwe minister er nog steeds geen echte oplossing voor die zal standhouden. Ik hoop dat ze gelijk heeft in de suggestie die ze doet, dat het echt gaat helpen, maar er zijn grote vraagtekens bij. Als ik als buitenstaander denk ik dat het voor onze boeren een redelijke dramatische situatie is. Ze hebben geïnvesteerd in het bedrijf zoals dat loopt, met alles wat daar omheen zit. En hoe kun je dan zomaar iets veranderen? Ik heb begrepen dat een aantal boeren graag willen overstappen naar een duurzame landbouw en veeteelt. Maar omdat de meeste consumenten, dat zijn wij allemaal in elk geval, het liefst goedkope producten kopen, lijkt het nog niet handig om echt je bedrijf over te zetten op de biologische teelt. En dat betekent dat ze door moeten gaan, want de banken vragen ook om terugbetaling van de lening en de rente die daarbij hoort. Ik denk wel eens dat het heel goed is om weer terug te gaan naar het begin. Meewerken met de schepping. Maar dan moeten wij, consumenten, daarvoor wel wat dieper in onze portemonnee tasten. Goed en gezond voedsel, geoogst op goede grond, is heel veel waard. En wij kunnen dus onze boeren daarmee helpen. In de verhalen die we gelezen hebben zien we dat we ons niet moeten richten op het verwerven van rijkdom. Het verhaal van Salomo is duidelijk. Hij vroeg niet om macht of rijkdom, maar om wijsheid. En dat hij dan ook nog rijkdom en macht krijgt, is geen doel. Als de wijsheid tot doel had om rijk te worden of macht te verwerven, dan zou het doel niet wijsheid zijn, maar rijkdom en macht. Dus als je wijsheid wilt, gaat het om wijsheid. En wat dat oplevert, ja, dat is een open zaak. Echte wijsheid verrijkt ons leven. Ook al levert het geen rijkdom of macht op. Echte wijsheid levert voldoende op. Het verhaal uit Lucas lijkt dat niet helemaal te vertellen. Bid en je zal gegeven worden. Het zal een aantal mensen goed uitkomen als gebeden mag worden om rijkdom en macht. Dat lijkt te passen in een goed leven. En wie wil dat niet? Er zijn heel wat kerken die dat doen. Geld mag dan wel niet gelukkig maken, zo belijden we regelmatig ons dagelijkse wereldse geloof. Maar een royale bankrekening maakt het toch wel mogelijk om leuke dingen te kunnen doen. En voor zover de rijken en machtigen van deze aarde nog werkelijk geloven, bidden ze God er ook voor. In de zekerheid dat hun slimme investeringen een belangrijke bijdrage is aan hun geloof. Maar ik vraag me werkelijk af of Jezus dat wel bedoelde. In de beden die wij terugvinden in het Onze Vader, een klein gedeelte is ook opgenomen, dat hebben we ook gelezen in het Lucas-evangelie, wordt alleen om het dagelijks brood gevraagd. Niet eens om beleg of een volle vrieskist. Alleen dagelijks brood. En vervolgens wordt duidelijk gemaakt dat een vader of vriend je natuurlijk geeft wat je vraagt. Maar er zit een addertje onder het gras. Want het gaat om wat gevraagd wordt. En de bede om dagelijks brood, dan gaat het dus om voedsel. Het gaat om het ontvangen van een vreemdeling die je voedsel wilt voorleggen. Als je dat vraagt, kun je rekenen op een vader of een vriend. Natuurlijk help je je kind of je vriend aan voedsel. De boodschap van Jezus eindigt dan in dit gedeelte met het geven van de Heilige Geest, als wij daarom vragen. En ik denk dat dat nou juist de kernboodschap van het evangelie is. Dat wij de Heilige Geest vragen en ontvangen en in ons hart zijn werk laten doen. Dat is de oplossing. Ik zei u daarnet, God redt ons uit onze benarde situatie en ik denk dat het hierom gaat. Als wij bidden om de Heilige Geest, dan wordt die ons geschonken. Dat is het goede nieuws, dat is de wijsheid die we nodig hebben. Want de Heilige Geest leert ons leven zoals God ons leven bedoeld heeft. Door de Heilige Geest wordt ons leven vernieuwd. Door de Heilige Geest leven wij als mensen die onbereikbaar zijn voor het kwaad. Door de Heilige Geest leven wij hier op aarde op een hemelse manier. Vind je dat niet geweldig? Dat is toch fantastisch? Het gaat helemaal niet meer om rijkdom of macht, maar het gaat om samenleven, voedsel voor wie dat nodig heeft. En daar spelen onze boeren natuurlijk een belangrijke rol in. Al zullen we met elkaar, boeren en consumenten, moeten toegroeien naar een manier van landbouw en veeteelt die goed is voor de hele schepping. Zolang wij naar rijkdom en macht streven, gaat dat niet lukken. Maar als we openstaan voor de geest van Jezus, voor zijn manier van leven, en we gaan dat ook doen in de praktijk, dan gaat het zeker lukken. En samen, dat is nog mooi, je hoeft het niet alleen te doen, hè? Samen zijn wij het lichaam van Christus in deze wereld. Zijn geest stuurt ons samen aan. We hebben elkaar nodig, boeren en consumenten, in de zorg voor Gods schepping. En zo gaat het zeker lukken. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Willen we zingen lied 992? Ik wil u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord, voor uw liefde en trouw. We danken u voor Jezus Messias, die uw woord in praktijk gebracht heeft, ook al kostte hem dat zijn leven. En we danken u dat u hem uit de dood hebt opgewekt en dat u ons daarin tot leven hebt geroepen. Heer, we danken u dat u ons geeft wat we nodig hebben en we bidden u daarom. Om wijsheid bidden we. Geef ons uw Heilige Geest in ons hart. Geef ons wijsheid om te leven zoals u ons geschapen hebt. Geef ons wijsheid om samen te leven en om samen te zorgen voor uw schepping. Heer, we bidden u om groeikracht, dat de gewassen die gezaaid worden, de bomen en struiken die weer uitkomen, hun vruchten zullen geven en mensen en dieren ervan ze kunnen leven. We bidden u om groeikracht voor de dieren die we verzorgen en de dieren die om ons heen leven. We bidden u om groeikracht voor onszelf, om gezondheid. We bidden u dat we steeds meer groeien in liefde voor u en liefde voor elkaar en ook liefde voor onszelf en liefde voor al het andere leven. Heer, we bidden u voor veel mensen die honger lijden. Help ons allemaal om de gewassen die u laat groeien zo te verdelen dat iedereen voldoende te eten heeft. We bidden u voor het werk dat op ons wacht. Geef ons kracht en gezondheid en ook wijsheid om de taak die wij voor ons hebben met plezier te kunnen vervullen. En geef vooral dat het mag zijn tot eer van uw naam en tot heil van uw schepping. We bidden u voor boeren en boerinnen en hun gezinnen, dat zij hun inzet beloond zien met een goede opbrengst en gezondheid voor hun vee, dat zij loon naar werken krijgen. Heer, we bidden niet alleen om wijsheid om te zorgen voor uw schepping, maar vooral ook om lef, om moed, om volharden in het goede, zodat we niet doorgaan met het verknoeien van wat u geschapen hebt, maar dat we meezorgen voor al het kwetsbare leven op aarde. En wij als consumenten, Heer, we bidden dat wij de moed en het lef hebben om goede producten waardevoller te vinden dan dat we ons geld ergens anders aan besteden. Heer, we bidden u voor arbeiders en ondernemers, voor artsen en verpleegkundigen, voor docenten en leerlingen, voor hen die werken in dienst van de overheid. Voor plezier in hun werk bidden we en dat hun inzet beloond wordt. We bidden voor onze jeugd die nog op school zit, een opleiding volgt en misschien al weten of nog niet wat hun toekomst gaat brengen. Heer, we bidden voor hen dat er een leefbare aarde zal zijn. Dat wij verantwoord omgaan met alles wat we voor hen achterlaten. Heer, we bidden voor onze bestuurders, voor de burgemeester en wethouders, voor raadsleden. We bidden voor de bestuurders van de waterschappen en de provinciebestuurders. We bidden om een goed inzicht en betrokkenheid, dat de beslissingen die zij nemen ten goede komen aan mensen die dat het hardste nodig hebben. Heer, we bidden voor de landelijke overheid. We bidden om wijsheid in deze periode, dat er misschien wel pijnlijke beslissingen moeten worden genomen om het leven in Nederland en op de hele wereld te beschermen. We bidden dat ze beslissingen neemt die ondersteunend zijn voor de kansarmen en dat ze het saamhorigheidsgevoel stimuleren. We bidden voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima. We bidden om wijsheid. We bidden dat zij, dat wat zij doen ten goede mag zijn, mag komen aan hen die dat het hardste nodig hebben. Heer, we bidden voor mensen die gevlucht zijn voor oorlog of voor een niet rechtvaardige overheid. We bidden voor mensen die gevlucht zijn voor honger of voor een uitzichtloos bestaan. We bidden dat zij in ons land kunnen bijdragen aan onze maatschappij en dat ze goede huisvesting krijgen en dat ze eerlijk behandeld worden. Heer, we bidden voor militairen in oorlogsgebieden. We bidden dat ze de goede mensen beschermen en dat ze weer veilig naar huis terugkeren. En we bidden voor de gezinnen die achterblijven, hun ouders, hun geliefden, hun kinderen misschien. Heer, we bidden dat ze niet alleen blijven, maar dat hun geliefde weer terug zal komen. We bidden u voor mensen die geen werk hebben, voor hen die zoeken en voor hen die niet meer mogen of kunnen. Geef hen kracht om hun gaven in te zetten in de situatie waarin ze nu leven. Heer, we bidden voor onze geloofsgemeenschap hier in Zwammerdam. Geef dat ze steeds meer groeien in uw liefde en trouw. Dat we elkaar vasthouden in deze warrige tijden en roerige wereld. En geef dat we voor elkaar beeld van u zijn. We bidden voor zieken. Geef hen kracht. We bidden u voor mensen met verdriet. Wil hen troosten. En geef dat wij degene zijn die u wilt inzetten. Heer, wilt u luisteren naar wat er leeft in de stilte van ons hart. Verhoor ons weer, Heer, omwille van uw liefde. En in verbondenheid met alle christenen bidden wij u, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Heeft u nu gelegenheid om uw gaven te geven? God zegene uw gaven. En het slotlied, zeg ik er dan maar gelijk bij, lied 978, 1, 3 en 4. Maar u leest het natuurlijk ongetwijfeld van de televisie.
Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens.
Chaque année, chaque jour, au quotidien, on vit la sécheresse qui progresse. Et cela est dû en partie par la coupe abusive des arbres par les paysans eux-mêmes.
De Lutherse Broederkerk besloot het jaarlijks terugkerende voedseltekort aan te pakken met een duurzaam landbouwprogramma.
Il est dit qu'on ne peut pas prêcher seulement en parole, mais il faut aussi prêcher en acte. Donc ASAP c'est l'acte qui accompagne l'évangile.
Om ontbossing tegen te gaan, plantte de kerk vorig jaar honderden nieuwe bomen. Met speciale gevlochten manden worden ze beschermd tegen grazend vee.
Mis en place un système de foyer amélioré qui est un système qui réduit favorablement l'utilisation des bois de chauffe.
Madeleine is 33 jaar oud en heeft 6 kinderen. De kerk schonk haar dit jaar 2 geitjes. En ook kreeg zij een training over veeteelt en leerde zij hoe ze haar oogst kan verbeteren door in een vrouwengroep te werken.
Nota gal eglise artata dum gal eglise naftroman do gam on on hawti na dum bandiko ma amma yide kam wane wane ko asa tayi on don yila taka mon kam wane wane adon na huro afere mama bana bandira be ma don.
Via hun kerk kunnen boeren en boerinnen makkelijk meer leren over landbouwmethodes. Via speciale bijeenkomsten bereikt het programma ook mensen buiten de kerk. en heeft het speciale aandacht voor de allerarmste, vaak weduwe.
En comptabilité, on ne connaissait pas, nous avons appris. Et tenue de caisse, on ne connaissait pas, nous avons appris.
We zijn een moment samen geweest als geloofsgemeenschap. U gaat weer uw gang vanavond, misschien nog wat gezelligheid thuis en anders morgen wel. Maar we blijven met elkaar verbonden als geloofsgemeenschap, ook in ons persoonlijke leven. Zo mag ik u zegen meegeven. Mogen de Heer u voorspoed geven en u in bescherming nemen. Mogen de Heer u welwillend aanzien en zich over u ontfermen. Mogen de Heer over u waken en u geluk en vrede schenken. Amen. Geef geen handjes meer.